Boston, 18 maart 1990. In de vroege ochtend laten de beveiligers van het Isabella Stewart Gardner Museum twee politieagenten binnen die een alarm gehoord hebben. Even later liggen de nachtwakers gekneveld in de kelder. In de Dutch Room, de Hollandse Kamer, stelen de nepagenten een uiterst kostbare Vermeer, een paar Rembrandts en werken van Degas en Monet. Met een waarde van meer dan $500 miljoen gaat de Gardner Roof de Amerikaanse geschiedenis in als de grootste kunstroof ooit.
Ja, Robert, en de grootste kunstroof ooit, maar hier kunnen wij geld aan verdienen. 10
ja,
miljoen.
Dit is even opletten geblazen voor alle luisteraars. Want Rick, tot de dag van vandaag, sinds 1990, en we zijn dus 33 jaar verder, staat er nog steeds 10 miljoen Amerikaanse dollars voor degene die met de gouden tip komt.
Ja, geweldig. Dat dat nog steeds uitstaat, wil ook wat zeggen natuurlijk over deze roof. Dat dit inderdaad natuurlijk de grootste van Amerika was. En ja, niet alleen wij en de luisteraars zullen nu op deze tip afgaan. Maar ik denk ook andere mensen.
De FBI is nog steeds op zoek. We gaan dadelijk heel veel horen van de FBI. Wat ze allemaal, nou ja, welke verdachten ze allemaal op hun lijst hebben gehad. Maar ja, Arthur Brandt is natuurlijk, dat heeft hij al een keer gezegd, ook nog steeds op zoek, want dit staat op nummer 1 in de FBI top 10 most wanted art crimes.
Stel nou, hè, Robert, dat wij inderdaad die gouden tip kunnen geven. Dan kunnen wij natuurlijk ook al onze luisteraars bedanken voor het feit dat zij ons de afgelopen maanden mooie tips hebben gegeven, maar dan in pecunia's. Want we hebben van diverse luisteraars hebben leuke bedragen ontvangen. Wij danken jullie daar allemaal zeer voor. Is niet nodig, maar we vinden het natuurlijk ontzettend leuk. En het is nog leuker dat we hele leuke berichtjes krijgen over de mooie podcast die we maken. En ook de waardering die we zien op de diverse streamingsdiensten. Dank daarvoor.
Dat is mooi gezegd, Rick. Ik sluit me daar helemaal bij aan. En dan gaan we nu van start met Dit is Kunstmafia. Een podcast over roof, vervalsing en zwendel in de internationale kunst- en antiekwereld. Door Rick Bouwman en Robert Tetteroom. Deze keer in Kunstmafia zaak 8. Isabella Stewart Gardner en haar museum van lege lijsten.
Isabella Stewart Gardner, 1840 geboren. En, ja, ze was een miljonairsdochter en vooraanstaand Amerikaans kunstverzamelaar. Doordat ze als miljonairsdochter geboren werd, kreeg ze ook de gelegenheid om diverse wereldreizen te maken. Dat heeft ze ook gedaan. Ze was op een gegeven moment zwanger en had een kind gekregen, maar helaas is die op 2-jarige leeftijd al overleden. En daar werd ze een beetje depressief van, dus zij trok erop uit, de wereld in. En overal in de wereld heeft ze zeg maar haar schilderijen, haar kunstwerken, haar diverse bijzondere boeken. Alles heeft ze maar gekocht wat los en vast zat. Een mooie verhaal daarvan is dat ze in Parijs heeft zij het schilderij van Vermeer gekocht. En dat deed ze bij een veiling. En de concurrent was het Louvre. En zij werd geadviseerd daar door een adviseur van haar. Want zij mocht niet zelf meeveilen. Maar dat schilderij van Vermeer, het concert, dat wilde ze per se hebben. Dus elke keer als het bod door een ander gedaan werd, dan ging zij met haar zakdoek naar haar neus toe. En haar adviseur wist dan genoeg. Die moest er weer overheen bieden. En uiteindelijk lukte het dus ook om op die manier het schilderij in handen te krijgen. En in Frankrijk waren ze behoorlijk pissig erover. Want het schilderij vertrok uit Frankrijk richting Amerika.
Boston.
Nou ja, en zo was ze ook bevriend met diverse bekende artiesten en schrijvers. Het was zeg maar de Paris Hilton van die tijd. En ze was ook voer voor roddelrubrieken. Want ze liep te wandelen met een leeuw. en ze sprak bezoekers toe op haar, in haar museum vanuit een boom. Dus bijzonder was ze zeker. En zij stichtte uiteindelijk een naar haar zelf genoemd museum in Boston. Nadat ze over heel de wereld dus die kunstobjecten verzameld had. Dat museum bestond uit 4 lagen. De bovenste laag was haar woning. En de 3 lagen eronder stelde het museum voor. Maar ze had 1 afspraak gemaakt. En dat had ze ook vastgelegd in haar testament. En daarin stond vermeld dat alles wat binnen stond en hing, moest zo blijven, ook na haar dood. Er mocht niets uitgehaald worden, er mocht niets meer binnengebracht worden, er mocht niets verplaatst worden. En de tuin, die prachtige tuin, die moest blijven zoals die was. Dus dat betekende, als er ooit wat gestolen zou worden, dat daar geen nieuwe schilderij voor terug mocht komen.
Nou ja. Ik denk dat ze dat niet bedacht had natuurlijk. Dat heeft ze niet op gerekend, om in die tijd waarschijnlijk niet zoveel dieven rondliepen. Maar dat was wel wat anders in de jaren 80 en 90.
Ja, en waardoor er ook geen rekening mee gehouden is door haar, is dat er was geen verzekering afgesloten. En de alarminstallatie die was verouderd. Dus de ondermaatse beveiliging was echt een publiek geheim in Boston. Zeker bij de criminelen. En ook onder de slecht betaalde bewakers was dat een heting.
Ja, en dat klopt ook wel. Want daar zijn natuurlijk ook een fout gemaakt. Waarom werd er geen verzekering afgesloten door onze huidige directie in 1990? Want zij is in 1924 al overleden. Omdat het toch niks mocht doen. Als er iets gestolen zou worden of als er wat zou fout gaan, dan zou er toch niks terugkomen. Dus dat was op zich al een vreemde zaak. En alle criminelen in de wijde omgeving van Boston, zullen we later horen, die wisten daar wel van. Nou, terug naar de overval. 2 nepagenten eigenlijk. Hè? Die komen aan in een gewone wagen. Er zijn nog een aantal mensen. Het is St. Patrick's Day, grote feestdag. Eerste feestdag in Boston. Lopen door de straat heen. Die zien in die straat van het museum, wat eigenlijk stil en verlaten is, 2 politieagenten zitten. En even later bellen die aan bij het Gardner Museum, net na middernacht. En ja, daar zitten dus 2 nachtwakers. 1 zit op zijn post, zeg maar, gewoon bij de receptie. De 2e loopt zijn rondje. En nou ja, hij denkt van, ik doe maar open. Officieel mag dat niet. Dat mag voor niemand open doen in de nacht. Maar ja, 2 politieagenten, hij denkt, ik doe het toch maar open. Hij doet de knop, drukt hij in. Die mannen die komen binnen, die 2 politieagenten. En 1 van die agenten zegt gelijk, ik ken jou. Volgens mij ben jij iemand die we zoeken. Stap maar gelijk even naar achteren toe. Dat doet hij. De nachtwaker ziet ook nog dat hij een valse snor heeft. Nou, dat vind ik een leuk detail. Ik denk altijd, zat hij scheef of ondersteboven? Ik weet het niet. En wat doe je dan? Volg je dan geen instructies op? Ja, wat moet je doen? Politie is gewapend en ze hadden echte uniformen aan. Dus ze arresteren hem weg bij die receptie, waar de enige knop zit die een contact kan maken met buiten. Dat was het enige alarm. Als hij dat had ingedrukt, dan had de politie waarschijnlijk gekomen. Maar dat doet hij niet. En als de 2e bewaker terugkomt van zijn ronde, wordt hij ook geboeid, opgesloten in de kelder. Ze worden met duct tape rondom hun hoofd en om hun handen vastgebonden aan kachelpijpen of wat het dan ook is. En de 2 heren gaan naar boven toe van de politie. En boven gaat een alarm af in de Dutch Room. En dat gebeurt automatisch als dieven, ook als gewone mensen, te dicht bij het schilderij komen. En ze slaan het gewoon stuk, want er gaat toch geen alarm buiten af. Buiten is het feest. En ze snijden als eerste een echte Rembrandt niet aan stukken zou ik zeggen, maar ook hier weer uit de lijst gesneden. Wat natuurlijk heel slecht is voor een schilderij, omdat die staat natuurlijk gespannen. Die gaat nog een keer rondom het raamwerk. Maar ja, dat hebben ze hier niet gedaan. En het was ook nog een heel uniek schilderij van Rembrandt, want het was het enige zeezicht wat hij ooit heeft geschilderd. Het heette Storm op het meer van Galilea. Echt een van de belangrijkste stukken van Rembrandt. Nou, uit het frame gesneden. Nog 2 Rembrandts gaan eraf. Heer en dame in het zwart. Een zelfportret, een ets van hem, zo groot als een postzegel ongeveer. Dat is echt heel klein. En verder nog een Govert Flink. En natuurlijk de Vermeer. Allemaal uit deze kamer gehaald. En dan gaan ze op de 2e verdieping verder. Daar stelen ze nog 5 tekeningen van Degas. En een Manet. En dan heel vreemd ook nog een soort koperen adelaar van een Franse vlag van Napoleon, zeg maar, zo'n die op het front werd gedragen. En die wordt dan zeg maar van die vlag af, van die vlaggenstok afgeschroefd. En die hebben ze meegenomen. En een Chinese bronzen vaas. En de experts later, die zijn een beetje verbaasd over die keuze van die laatste twee voorwerpen. Eigenlijk van ja, het is eigenlijk helemaal niet waardevol. En ze hebben er nog wat moeite voor gedaan. Want je moet dat ding natuurlijk losschroeven. En nou ja. En een ander werk, een Titiaan, een Italiaanse schilder. Het is The Rape of Europe, dat is een mythische voorstelling. Die hebben ze laten hangen. En dat, ja, die werd eigenlijk nog hoger in waarde geschat dan de Vermeer en de Rembrandts. Dus ja, dat was een beetje vreemd.
Ja, en de FBI begint dan een onderzoek. Uiteraard gaan ze verschillende verdachten trekken ze na. Waaronder natuurlijk de twee bewakers. En vooral één daarvan, dat is Rick Abbott. Die werd verhoord vanwege zijn verdachte gedrag op de avond van de diefstal. Hij was namelijk degene die rondliep door het gebouw. Tijdens die ronde opende hij namelijk ook een zijdeur. En ja, dat was tegen alle afspraken in. Dat mocht niet. Maar hij zou dat regelmatig gedaan hebben. Ja, was dat nou een signaal voor de dieven die buiten zouden staan?
Maar, misschien dat hij stiekem een sigaretje rookt. Of
ja, zo. Precies. En hij vertelde dat hij dit routinematig deed om te zorgen dat de deur op slot zou zitten. Ja, beetje vreemd dus, maar goed, hij kwam ermee weg. Maar wat ook vreemd was, was dat de bewegingsdetectoren 81 minuten lang geen signaal hebben gegeven.
Dat is een lang, hè?
Dat
een
is lang.
Een periode als ze binnen zijn geweest.
En die jongens zijn dus met z'n tweeën, die twee dieven zijn toch gewoon 81 minuten bezig geweest. En ja, als hij toch iets wil stelen, dan is 81 minuten, lijkt me toch wel behoorlijk lang. Maar goed, de twee bewakers zaten in de kelder, vastgebonden. En de enige voetstappen van die nacht, die zijn van Rick Abbott geweest. Want van de dieven zijn geen voetstappen gesignaleerd door het alarm. En de FBI stelde vast dus dat, ja, die vonden dat de bewakers te incompetent en te dom zouden zijn om de misdaad mede gepleegd te hebben.
Ja, nou ja, Rick, weet je, als ik zoiets hoor, hè, dan denk ik bij mezelf, als ik daar gezeten had, had ik echt gewoon nog zelfs de volgende dag zelf een schilderij meegenomen.
Ja, ja, dat zou je kunnen zeggen. En nou ja, wat ze ook nog meegenomen hebben, is de beveiligingsvideo. Dus die is ook meegenomen. Dus de FBI kon ook geen video nakijken daarvan.
Een vraag, Rick. Hij werd verdacht. Is hij een beetje neergezet als een soort inside man, inside job?
Ja, daar waren ze in eerste instantie wel, dachten ze daar aan. Maar goed, in de jaren daarna is uiteindelijk toch gebleken dat hij niet de rol heeft vervuld waarvan zij hem verdachten. In 2015 overigens is er door de FBI nog een beveiligingsvideo van de avond ervoor getoond. En daarop is te zien dat deze Rick Abbott, de bewaker, een onbekende het museum binnen zou gelaten hebben. Maar Abbott kon zich dat niet herinneren, wie dat nou was. Maar andere bewakers vertelden later dat het de toenmalige veiligheidschef geweest zou zijn. En dit was dus ook weer geen bewijs die in het nadeel van Rick Abbott speelde.
Toch gek, hè? 25 jaar later pas een videoband boven water komt van de avond ervoor. Want ja, die andere videoband hebben ze nooit teruggevonden, geloof
nee,
ik. Hè?
Nee, heel bijzonder allemaal.
Hé, hey, maar Rick, dan gaan we naar een eerste, ja, zeg maar eigenlijk een tweede verdachte. En dat is de heer Whitty Bulger. Denk je, nou, Whitty Bulger, nooit van gehoord. Nou, je kent misschien Al Capone, dat soort namen. En Paul, hoe heet hij ook weer? Gotti, hè? Dat is ook zo'n naam. Nou, ik kan jullie zeggen, hij is een Ierse misdadiger, de baas van de Winterhill Gang. En hij stond ooit voor $1 miljoen op de FBI Most Wanted, op de tweede plek, net na Osama Bin Laden. Nou, dan wel een beetje inschatten wat dat voor een figuur geweest moet zijn.
Ja, en hij was dus van de Ierse groep, maar wel de Ierse groep die in Boston gevestigd was, de maffia van Boston. Want Boston bestaat voornamelijk uit voormalige Ieren.
Ja, St. Patrick's Day, hè? Dat zal hij ook wel gevierd hebben op die avond. Of was hij toch betrokken bij deze overval? Want de politie dacht van ja, kijk, als je twee echte nepagenten hebt in echte uniformen, dan heb je ofwel de uniformen ergens illegaal gekocht, of je hebt zelfs twee agenten omgekocht. Dat werd ook een tijdje gedacht. En Bulger had ook betrekkingen met de IRA. En daar gaan we, dat is de connectie natuurlijk van we stelen 13 schilderijen voor tientallen miljoenen waard. Daar kunnen wapens voor gekocht worden en als ze verhandeld worden. Dus het is zomaar mogelijk dat die schilderijen helemaal niet meer in Amerika zijn, maar dat ze naar Ierland zijn gegaan of elders in Europa. Nou, lang onderzoek hebben ze gedaan en het leverde geen bewijs op voor de diefstal. Ze konden Bulger en zijn team eigenlijk niet verbinden met deze zaak. En Charlie Hill, ze hebben een keer eerder over gehad, Arthur Brandt heeft een keer over hem gesproken, een gepensioneerde kunst- en antiek regisseur voor Scotland Yard. Die dacht dat Bulger de kunstwerken echt aan de IRA in Ierland had verkocht. Maar Bulger zelf, als maffiabaas, die dacht van ja, dat zal allemaal wel dat jullie mij beschuldigen. Je hebt geen enkel bewijs, maar ik ga het wel checken. Want dat museum van Gardner ligt in mijn territorium. En als iemand in mijn territorium wat steelt, wat moet ik ervan weten? Nou, er vielen daar elke dag geloof ik doden bij de maffia. Maar voor zover bekend weten we niet of hij verder is gegaan met het onderzoek. Dus het spoor liep dood.
Ja, en dan komen we bij een andere verdachte. Ook weer zo'n bijzonder figuur natuurlijk. Ex-rocker en berucht kunstrover Miles Connors. Hij was ook lid van een band, Miles and the Wild Ones. Ja, I don't need you anymore.
Het is heel grappig. Ik heb dat even uitgezocht. Onderbreek je er even in gewoon. Want I don't need you anymore. Het is ouderwetse rock and roll van een veel slechtere kwaliteit dan de echte oude rockers uit de jaren 50. Het is het enige liedje op Spotify wat ik kon vinden van hem. Met een gemiddelde van 25 luisteraars per maand. Het zou hij bijna zelf kunnen zijn elke dag.
Ja, en hij luisterde ook flink, denk ik. Want hij heeft geloof ik meer dagen doorgebracht in de gevangenis dan buiten de gevangenis. Dus hij had genoeg tijd om te luisteren. En hij had onvoldoende tijd om nieuwe nummers te maken, blijkbaar.
Dat zeker, ja.
Maar goed, hij zat ook voor echt serieuze zaken. Want shootouts, moord, drugsdeals. Je kon ze gek niet benoemen of hij was er wel bij betrokken. En hij ontsnapte ook een keer uit de gevangenis met een zelfgemaakt pistool van zeep.
Ja, ik ken dat eigenlijk alleen maar van Lucky Luke en de Daltons.
Ja.
Weet je, dit is echt zo'n klassieker van die mensen zitten te kneden de hele dag in de cel. En dan verven ze hem. Wauw.
Ja, goed gedaan van hem dus. Ja. Maar zijn expertise was eigenlijk de kunstroof toch wel. Hij was een meester in het ruilen van gestolen kunst voor los geld van de verzekeraars. Of voor strafvermindering, wat bij hem ook altijd wel interessant was. Gezien alle zaken die hij uitgevoerd had. Probleem echter was dat hij ten tijde van de roof van het Gardner Museum. Toen zat hij ook in de gevangenis. Dus dat is voor hem een perfect alibi. En wat men ook wel positief voor hem wil wegzetten is dat hij nooit de Titiaan vergeten zou zijn.
Ja, dat dure schilderij, hè, dat zou hij dan meegenomen hebben. Maar nou ja, om even een voorbeeldje te geven. In 1975 regelde, tussen aanhalingstekens, Miles de teruggave van een Rembrandt te waarde van $1 miljoen toen de tijd, uit het Boston Fine Arts Museum. En dat ligt echt op een steenworp afstand van het Gardner Museum. En dat deed hij om weer een kwijtschelding te krijgen voor een andere straf voor kunstroof. Dus dit is echt de klassieke manier, zeg maar, om een soort get out of jail card te krijgen. Steel kunst, zorg dat het duur genoeg is, cultureel historische waarde heeft. En het is een ticket out of jail. En dat heeft hij met succes een aantal keren toegepast. Waarschijnlijk pas na dat zeeppistool. Dat hij dacht, oh ja, maar als ik nog ergens een schilderij heb liggen. Nou, dat had hij. Hij tipt dus naar de aanklager. Of ik weet niet precies hoe dat heet in Amerika. Volgens mij de aanklager. En maakt dan een deal. Om te zeggen van, kijk, als je mij vrijlaagt, dan komt dat schilderij terug. Nou, dat is een paar keer gebeurd in die tijd. Maar ja, dat is ook niet slim. Want dat lokt natuurlijk zoiets als het Gardner uit. En ja, dat zou zomaar kunnen natuurlijk, hè. Miles verklaart aan de FBI Art Crime uiteindelijk dat er een gangster achter zit. Eigenlijk een vriend van hem, Bobby Donati. Dat zou de dader zijn. En hoe weet hij dat? Twee dingen. De eerste is dat in 1974, dus een jaar daarvoor, voordat hij die Rembrandt stal uit het andere museum, heeft hij een roof beraamd op het Gardner Museum. Dus dat was eigenlijk al 15 jaar voordat dat daadwerkelijk gebeurde. En ze vonden dat toen al een heel makkelijk doelwit. En samen verkennen ze het museum. En Miles zegt, die Donati, die zat te kijken steeds naar die adelaar die op die, ja, op die vlag zat, die eigenlijk vrij waardeloos was. Dat vond hij een gaaf ding. En daarom dacht hij van, dat zal die Donati wel gedaan hebben, want die heeft het plan uitgevoerd wat wij samen ooit beraamd hebben. En de tweede, wat ik wilde zeggen, is van, je zou zeggen, verraadt hij hem dan? Is toch Ometta, zoiets? Ja, dat is wel zo, maar Donati was al een jaar na de roof dood. Werd vermoord tijdens een vete. Dus dat was de reden ook voor Miles om te zorgen dat hij misschien op deze manier vrij kon komen.
Ja, en Miles geeft dan ook de namen door van de nepagenten die Donati ingehuurd zou hebben. Maar ook daarbij waren twee namen die al overleden waren. Want de een werd kort na de roof doodgestoken. En de ander stierf een jaar later aan een hartaanval. Dus ja, dat is allemaal wel makkelijk namen noemen van mensen die toch al overleden zijn en dus niet veel meer kunnen vertellen. Nou ja, goed. Donati werd dus in, wat je zei, in 91 vermoord tijdens een bendeoorlog in Boston. En Miles beweert vervolgens dat hij ook de Gardner-buit terug zou kunnen krijgen. Maar in ruil daarvoor wilde hij dan wel vrijgelaten worden.
Uiteraard.
En hij wilde onze 10 miljoen ontvangen.
Ja, dat gaat
dat
niet,
gaat niet gebeuren. Dus hij stelt voor om namelijk met een crimineel en tevens antiekhandelaar William Youngworth te gaan praten. Nou ja, de FBI doet dan toch die invallen maar bij die Youngworth's huis en zijn antiekwinkels. Maar de FBI vindt niets en onze Miles Connors moet gewoon zijn straf uitzitten.
Ja, terwijl hij toch nog best wel vaak op die manier vrijgekomen is. Hier lijkt het hem inderdaad niet te lukken. We gaan in 1997, zo langzaam schuiven we een beetje door de tijd heen. En dan is er een journalist, Tom Mashburg, van de Boston Herald, een journalist. En die wordt gebeld door een onbekende die hem vertelt dat hij de schilderijen heeft. Nou ja, zegt Tom Mashburg, dan ben ik wel eens benieuwd of je ze ook kunt laten zien. En dat doet die man, die onbekende, die staat bij de redactie te wachten 's avonds laat. En die heeft gezegd, nou, om die en die tijd pik ik je op. En hij trekt de stoute schoenen aan. Ik vind het wel lef. Hè? Maar ja, journalist heeft vaak wel lef. Hij wordt geweldig geblinddoekt, want hij mag niet weten waar hij heen rijdt, zegt hij. En achteraf heeft hij dat wel verklaard, dat ze helemaal naar New York, naar Brooklyn zijn gereden, een heel eind. En daar moeten ze een soort van, ja, wat is het, een storage naar binnen toe. Een oud gebouw ziet er niet uit. Lampen aan. Hij wordt naar binnen geleid door die onbekende en staat uiteindelijk voor een kast die ze opent en die zet vol met van die kokers. En uit de koker wordt er een schilderij gehaald door die man. En ja, met het beperkte licht wat ze hebben, zegt hij dat hij het meer van Galilei ziet. Het schilderij, het zeegezicht van Rembrandt. Hij ziet zelfs de handtekening van Rembrandt erop staan. Maar ja, voordat hij echt wat uitgebreider kan bekijken, hij is geen kunstkenner, dat is hij allemaal niet, dus hij weet het ook niet precies, wordt het schilderij, het doek weer opgerold, in de koker gestopt. En gaat hij terug en schrijft hij een artikel in de Boston Herald. Voorpagina nieuws. En dit was Youngworth, kunnen we nu wel zeggen. Maar die identiteit hield hij natuurlijk geheim, want hij kon zijn bronnen natuurlijk niet bekendmaken. Nou, de informant Youngworth heeft hem verteld dat de overval was gepleegd door 5 mannen. En inderdaad, ook hier wordt Donati als een van de overvallers neergezet.
En onze journalist Mashburg, die had ook wat verfkruimels meegekregen. Die uit die koker kwamen waarin dat zeegezicht van Rembrandt verstopt zat. En die verfkruimels die hebben ze gecheckt. Nou ja, er kwam inderdaad uit naar voren dat het de 17e eeuwse verf was. Maar het stemde niet overeen met het verf wat Rembrandt altijd gebruikt. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Men zag het toch als een vervalsing. Uiteindelijk komt de FBI er wel achter om wie het gaat en probeert een deal te sluiten met de eerder genoemde Youngworth. Die geeft vervolgens weer wat verfschraapsels af aan de FBI en ook 25 kleurenfoto's van het schilderij A Lady and Gentleman in Black. Het andere schilderij van onze vriend Rembrandt.
Ik denk, Rick, gewoon dat elke kunstliefhebber die nu zit te luisteren de rillingen krijgt. Want die verfschraapsels die komen eruit. Dat is ook als het opgerold wordt, dat hebben we al een keer van Arthur Brandt gehoord, is dodelijk voor een schilderij met dat krakele. Ja, dat barst er vanaf.
Ja, dat is doodzonde. Maar goed, als het dan vervalsingen zijn, vooruit dan maar. Maar in een gezamenlijke verklaring van het museum en de FBI melden ze dat de verf niet van de gestolen Rembrandt kan zijn. Hoewel ze wel testen dat het dus afkomstig was uit de 17e eeuw. Zou het dan toch misschien ook wel verf van Vermeer geweest zijn?
Ja, nou, dat lijkt me. Ja, dan zouden ze dat ook vast wel bekeken hebben. Maar ja, misschien van een oud schilderijtje. Ik herinner me dat Arthur Brandt laatst nog zei van je koopt een goedkoop 17e eeuw schilderij. Het schijnt te bestaan. Maar ja, zou zo'n maffiaman eraan denken? Ik betwijfel het. Ik weet het niet. Maar goed, ook in de jaren 90, rond die tijd, ontving de museumdirecteur, directrice eigenlijk, Anne Hawley. Ja, zij had natuurlijk heel die schaamte meegemaakt dat gedurende haar tijd die schilderijen gestolen zijn. Een anonieme brief ontvangen had uit de naam van een derde partij. Dus niet de dieven, want die beweerde de schrijver niet te kennen. Maar die wilde onderhandelen over teruggaven. Ja, natuurlijk stond 10 miljoen op. Dus dat was precies de reden waarom ze natuurlijk die beloning uitgeschreven hebben. De schilderijen, ook hier beweerde de schrijver, dat die gestolen zouden zijn voor strafvermindering. Maar dat was niet nodig meer. Nou ja, dan zou je eigenlijk bijna zeggen, zou het een van de dode of vermoorde maffiamannen zijn geweest die betrokken was bij deze overval. Nou ja, de schrijver die wilde immuniteit en een extra bedrag van 2,6 miljoen. En nou ja, op zijn verzoek wordt dan door de directie een bericht geplaatst in de krant, de lokale krant. En wat wel overtuigend was, ze doen het ook niet zomaar, want er werd informatie gegeven die alleen bij de directie van het museum en de FBI bekend was. Na de plaatsing in het krant krijgt Hawley een tweede brief en dan trekt de schrijver zich voorzichtig terug, want die is toch bang om zijn identiteit bekend te maken. En daarna horen ze nooit meer iets van de schrijver. Dus ja, dat is ook weer zo'n kans die ineens weer hoop geeft en dan weer uitgaat als een nachtkaars.
Ja, de verdachten blijven zich opstapelen. En we komen zelfs bij een Nederlander uit, Michel van Rijn. Volgens mij weet Arthur Brandt daar alles over, Michel van Rijn. Dus daar gaan we hem zeker nog in deze uitzending over spreken. Maar Michel van Rijn, een Nederlandse kunsthandelaar, smokkelaar, zwendelaar, wat dan niet meer, wordt ook kort verdacht van de Gardner-roof. Hij woonde namelijk in New York in 1990. En een leugendetectortest slaat heftig uit. Van de zenuwen, zei hij.
Ja, maar, dat zei hij. Nou, betwijfelen. Dat is wel een coole kikker volgens
mij. Ja, precies. Maar er is geen bewijs. En Van Rijn ontkent elke betrokkenheid. En in 1997 wordt hij gearresteerd in Londen op verdenking van het aanbieden van de schilderijen uit het Gardner Museum. Maar ook daar wordt hij wederom vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs, omdat de schilderij uiteindelijk niet gevonden wordt.
Nee, je kunt iets zeggen en als het er dan niet is, dan is er ook geen misdaad natuurlijk. Maar goed, het is wel leuk om dit misschien te onthouden, want het is Londen, IRA. Het zou toch een soort van Engelse connectie kunnen zijn, hè? Engels-Ierse connectie. Maar in 2013 staat de FBI, nou eigenlijk heel overtuigd, een persconferentie te geven over dat ze nu toch wel een doorbraak hebben. Gaat namelijk erom dat ze criminele organisatie in Nieuw-Engeland, dat ligt ook in Boston, geprobeerd hebben de schilderijen in Philadelphia te verkopen in 2002. Dat is al een aantal jaren daarvoor. Ze vragen het publiek om hulp. Ze verklaren ook dat de beide dieven die echt als nepagenten naar binnen komen, inmiddels overleden zijn. Daar hebben we al een suggestie van gegeven net, maar dat geeft alleen de namen niet vrij. En dat leidt wel tot vragen van de journalisten. Want die zeggen, ja, maar als je nu de namen vrijgeeft, dan kunnen mensen misschien helpen. Want het vreemde is, ze hebben de schilderijen nog niet. Dus de FBI houdt een persconferentie. We zijn bijna daar, bijna de zaak opgelost. Maar we hebben alleen de schilderijen niet. En het is een heel vreemde verklaring. Ze hadden zelfs al de posters gedrukt van teruggevonden door de FBI. En maar ja, dat is nooit meer uitgekomen, want ze liepen helemaal vast. Deze gangsters die zouden banden hebben met een bende uit Dorchester. En die runden een garage onder leiding van maffia onderbaas Capo Carmelo Melino. Nou, wie was dat, Rick?
Nou ja, die Merlino wist al iets af van die zwakke beveiliging in het museum. Van het Gardner Museum. Want dat had hij gehoord van een andere gangster, Louis Royce. Die al in 1981 een plan had uitgewerkt. Rookbommen binnen afsteken en in de verwarring de kunst stelen. Ja, ja, het kan.
Ja, dat kan. Dus dan een idee. Als je hard genoeg rent en genoeg rook hebt, dan kun je wel uit de voeten maken.
Ja, alleen je moet wel even opletten welke schilderij je dan meeneemt. Dus dat lijkt me wel lastig. Maar goed, in 1982 horen ook undercover agenten van deze Royce plannen. Maar ook hij zat in de gevangenis op het moment van de overval in 1990. Verschillende criminelen hebben dus pogingen gepland en dat voedt de geruchten.
Nou ja, dat blijkt ook wel. Hè? Want er zijn toch best wel al verschillende complotjes ontdekt door de FBI. Dat meerdere gangsters eigenlijk van plan waren om... Ja, en waarom? Ik snap dat wel. Iedereen werd wel een keer opgepakt voor drugs of voor een moord of weet ik veel wat. En als jij natuurlijk dan die doeken in bezit hebt en je kunt een deal sluiten... Want Miles Connors was het natuurlijk wel gelukt een paar keer. Dus ja, iedereen had zoiets van... ook wel een schilderijtje hebben. Ja, dat is wel heel typisch. Maar die terug naar die Merlino, die eigenaar van die garage. Die werd in 92 gearresteerd wegens cocaïnehandel. En ook hij claimt dat hij de schilderij terug kan geven voor een lagere gevangenisstraf. Dan komt hij weer. David Turner was een van zijn handlangers. Een van de mannen die voor hem werkte. En die zou weten waar de schilderijen zouden zijn. En hij vraagt hem om die schilderijen op te halen uit een kerk in Boston. Maar Turner, op zijn beurt, ontkent maar ook iets te weten. Die was helemaal niet van plan om mee te helpen of hierbij betrokken te raken. Dus de FBI geloofde namelijk dat Turner een van de dieven was. Dat ging ook weer niet door, want Turner had wel gezorgd dat hij precies in die week van de overval een alibi had dat hij ergens in Florida zat. En nou ja, de FBI dacht dat was een vals alibi, maar konden ze niet bewijzen. Ook weer, loopt het weer fout eigenlijk, hè? Dus...
Ja, wel heel vreemd allemaal. Elke misdadige crimineel die creëert een alibi. Wie heeft het nou uiteindelijk gedaan? Nou ja, goed. In 1999 worden dus onze vrienden Turner, Merlino en de anderen uit die groep... die worden opgepakt op de dag dat ze van plan waren een bank te beroven. En de FBI probeerde vervolgens weer die Turner onder druk te zetten. Maar ja, die... blijft maar ontkennen dat hij er iets mee te maken had met de roof op het museum. Dus ook daar loopt het weer, het spoor loopt weer dood. En het lijkt dus wel steeds alsof iedere crimineel iets verborgen houdt of zich afzijdig houdt van de overval. Nou ja, goed, in 2002 geeft de FBI eigenlijk voor dit gedeelte geven ze het op.
Ja, en die FBI die lijkt zich er wel heel erg in vast te bijten. Hè? Even wat je net zegt. Vlak voor die bankoverval pakken ze ze. En dan proberen ze druk uit te oefenen om te zorgen van... je gaat een hele hoge straf krijgen, je gaat de maximale straf krijgen. En dan vragen ze, weet je, iets van die schilderijenroof. Maar ja, je zou verwachten dat dan een van die gasten een keer zou zeggen tegen de FBI... van ja, nou, ik, en ze zeggen het natuurlijk ook, hè, van ja, je moet die spreken en daar. Ik denk dat ze gewoon gokken af en toe, hè, dat zou je ook kunnen zeggen. Ik weet het niet. Het is een gedachte. Maar, Merlino-bende, er waren er nog wel meer mensen bij. Namelijk Guarente en Gentile. Ik noem hun voornamen niet, ze zijn namelijk allebei Robert. Dus anders raken we alleen maar in de war. En Guarente, die stierf in 2004 aan kanker. Dat is een bekende gangster, was goed bevriend met die Gentile. Maar de weduwe van hem, Aline, die vertelt in 2010 aan de FBI... dat haar man een aantal van de schilderijen in bezit had... Ze had ze gezien. En ze beweerde dat die schilderijen voor zijn dood in bewaring gaf aan Gentile. Maar die ontkent in alle toonaarden, want die gingen ze gelijk opzoeken. Nou, wat bleek? Ze proberen hem ook weer in de val te lokken met wat drugsdelicten. En zetten hem zo onder druk dat hij de maximum straf kan krijgen. Hij moet een leugendetectortest doen. Daarin liegt hij. De inkt spuit bijna tegen het plafond aan, maar zegt zijn advocaat... Echt, er zaten 15 FBI-agenten tussen. De een zat te lunchen, huilende baby's. Mensen die in en uit liepen. Dus dat was volgens hem geen goede omgeving. En die zegt die leugendetectortest, die is gewoon niet goed. Dan doen ze een tweede test. En daar zegt hij dat Aline ooit het vermiste zelfportret, dit is postzegelformaat, uit haar booster haalde en toonde. En zei, kijk, ik heb een werk. Maar ja, later zegt hij tegen die advocaat, dat was eigenlijk de enige leugen. En die werd niet gedetecteerd.
Nee, want elke leugen bij hem wordt als waarheid beschouwd.
Ja, dus, de man heeft nog nooit in zijn leven de waarheid gesproken waarschijnlijk.
De detector bleef gewoon rimpelloos. Maar de FBI ging dus toch op onderzoek uit in het huis van Gentile. En ze vinden uiteindelijk een geheime ruimte onder de vloer in de schuur. En dachten van, hebbes. Ja, er gingen een paar mannen naar binnen, want het was een hele diepe kuil, zeg maar, in die schuur. Maar uiteindelijk vonden ze helemaal niets. Hij was leeg. Maar wel vonden ze een Boston Herald krant uit maart 1990 met een artikel over de diefstal. En samen met dat stuk papier hadden ze ook nog een papier gevonden waarop stond geschreven hoeveel elk stuk op de zwarte markt zou opbrengen.
Ja, dit is misschien wel het hardste bewijs wat ze ooit gevonden hebben. Ze hebben dus niet de schilderij, maar alle 13 stonden ze erop.
Ja.
Dus ook die vaas en die adelaar. En daarachter de prijs op de zwarte markt.
Ja, bizar en bijzonder. Dan zou je toch zeggen, dan moet hij er iets van weten.
Ja, natuurlijk.
Maar ja, van de schilderijen zelf wordt geen snippen gevonden. Gentile gaat naar de gevangenis voor een drugszaak. Maar hij komt nooit zelf met een deal voor strafvermindering. Dat is wel weer vreemd ook.
Ja, dat is zeker vreemd. En als je dan eigenlijk de balans opmaakt van dit hele verhaal, dan de enige die nog leeft, dat is die Turner. Die is 7 jaar eerder vrijgekomen. Vergis je niet, heb je 30 jaar gekregen voor een paar dingen. En die kwam ook niet met een plek of met een gouden tip. Dus je zou zeggen van, is dit nou wel de juiste richting waarin ze gezocht hebben? Het lijkt er heel sterk op dat het inderdaad bij de Italiaanse maffialeden circuleerde. Die hadden ook wat meer ervaring met kunstdiefstal dan de Ierse maffia. Dit blijft een beetje vaag allemaal. En ik denk dat als we er echt misschien wat meer van willen weten, we dan misschien toch maar Arthur Brand moeten bellen om eens te gaan kijken wat hij weet van deze zaak.
Hier moeten we Arthur Brand zeker voor inschakelen. Want 1, hij weet er natuurlijk veel van. Hij zit er al volgens mij lange tijd bovenop.
Ja.
En het staat nummer 1 in de lijst van lijsten. Dus ja,
hij heeft gezegd, het zit altijd in mijn kop. Hè? Ja. Als ik dat dan kon oplossen, dan maakt hij echt zijn reputatie waar. Maar in Amerika wordt hij al de Indiana Jones van de Lage Landen genoemd. Dus dat zal hij dan wel van heel de wereld kunnen worden als hij dit oplost.
Ja, zeker. Dus wat gaan we doen, Robert?
We gaan hem bellen en we gaan hem ook vragen of we kunnen meedelen in de pot als hij het ooit vindt. Nee hoor, we gaan hem gewoon bellen.
Met Arthur.
Goedenavond, Arthur Brand. Je spreekt met de Kunstmaffia. Of ik bedoel...
Ja, hallo.
Met Robert en Rick van de podcast De Kunstmaffia. Ja.
Dag Arthur.
Ja, ik zie u nog niet als van die figuren die denken van, god, dit is zo leuk, laten we het zelf eens proberen. Ik raak te zetten of zo.
Nee, pas als we echt heel
maar
veel ervaring hebben.
Maar ik hou jullie in de
gaten, hè? Ja, dat is goed. Nou, je spreekt ons vrij regelmatig nu, dus inderdaad, daar zijn we niet van plan. Maar heel fijn dat je aan de lijn kunt komen. En we hebben het deze zaak over de beruchte Gardner-zaak. Hè? Dus de grootste kunstroof eigenlijk van na de Tweede Wereldoorlog, denk ik. En om even een start te maken, want het is misschien wel een mooi bruggetje. Tijdens die roof, en we hebben alle stukken zeg maar behandeld, werd de Vermeer gestolen, onder andere het concert. En vandaag, precies vandaag, werd de tentoonstelling geopend in het Rijksmuseum, als ik het goed heb. Waarin de grote Vermeer tentoonstelling is met 27, 28 stukken. Dus ik dacht, dat is misschien wel een mooi moment om in de komende maanden, want die duurt tot juni, te proberen het concert terug te vinden. Dat zou wel mooi zijn, denk ik, als we die kunnen afleveren daar.
Leg de lat maar lekker hoog. Kijk, Vermeer heeft natuurlijk niet zoveel werken geschilderd. Hè? Een stuk of 35. Dus deze tentoonstelling is wel een unicum. Zoveel werken bij elkaar. Ik kreeg al berichten van journalisten van, lag dat niet kunstrovers aan? Ik zeg, nou ja, daar zullen ze vast wel rekening mee hebben gehouden. Dus het zal wel goed beveiligd zijn. Ja. Maar inderdaad, ja, het is jammer dat het concert ontbreekt daar. Want het is natuurlijk, ja, hij heeft al niet zoveel werken gemaakt. En ja, dan telt er natuurlijk ieder werk.
Nou ja, dat klopt. En dat, deze Vermeerd concert is natuurlijk nu 33 jaar lang zoek. Rick en ik hebben toch best wel uitgebreid besproken over de overval op het museum, het Gardner Museum. We hebben Isabella Stewart Gardner ook zelf even kort besproken over wat voor wonderlijke dame dat was. En we hebben eigenlijk zijn we niet heel veel verder gekomen dan wat de FBI onderzocht heeft, met name in en rond Boston met de Italiaanse maffia. En ja, daar zijn over de jaren best wel veel aanwijzingen geweest. Maar alles bij elkaar is er geen enkel concreet bewijs gevonden. Hoe kijk jij daar tegenaan, die maffia in Boston zelf?
Ja, nou, de theorie is vaak in dit soort zaken, als er zo'n belangrijk werk wordt gestolen, of dat nou de Caravaggio is, waar we het laatst over hadden, in Palermo, op Sicilië in 1969, of dit werk in Boston. Zo'n belangrijk werk, daar kijkt men altijd eerst gelijk, is er in die stad een sterke maffia? Nou, dat was er wel in Palermo, dat is nog steeds natuurlijk, La Cosa Nostra. En in Boston had je de Boston Mafia, de Winter Hill Gang. En wat je vaak ziet bij dit soort maffia-organisaties, als zij een stad in hun greep hebben, dat kun je in beide gevallen zeggen van die twee steden, zeker in die tijd, dan gebeurt er eigenlijk niets zonder dat zij ervan op de hoogte zijn. En als er wel wat gebeurt, dan wil de baas direct weten van wie is op ons grondgebied bezig en wie durft zo'n, onder mijn neus, zeg maar van de baas, zo'n enorme kraak te zetten. Plus het feit dat er natuurlijk heel veel politie aantrekt. Dus niemand zit er eigenlijk op te wachten. Dus de theorie is dat in dit soort grote zaken, zeker in die tijd, als er een sterke maffiavertegenwoordiging was in zo'n stad, ja, dan wordt het daar wel de eerste pijl op gericht. En dat is een van de redenen dat bijvoorbeeld de Whitey Bulger, die zullen jullie wel behandeld hebben,
zeker, ja.
Een van de hoofdverdachten was. Die heeft ook, hij is, ik dacht, 20 jaar of zo op de vlucht geweest. Hij stond op nummer 1 van de Most Wanted lists, totdat Osama Bin Laden in het vizier kwam.
Dat is wel een grote jongen.
Die man is uiteindelijk een behoorlijk grote jongen. En hij is uiteindelijk ook gepakt natuurlijk. Er is dan een hele mooie film over gemaakt, die losjes gebaseerd is op zijn leven. The Departed.
Oh,
die is losjes gebaseerd op Whitey Bulger. Alleen, Whitey Bulger werd op een gegeven moment na 20, 25 jaar opgepakt. En de gevangenis ingezet. En toen hebben ze hem ook gezegd van, moet je eens luisteren. Je kunt heel wat voordeeltjes krijgen als je vertelt wat die schilderijen zijn. Nou, dat heeft hij niet verteld. Waarschijnlijk dus omdat hij het niet wist. En hij is inmiddels vermoord in de gevangenis. Dus ja, van hem zullen we het niet meer horen.
Nee.
Maar dat is dus de reden dat men altijd direct naar de maffia kijkt.
Ja, en dan van al die maffia mensen zou je uiteindelijk verwachten. Hè? Want wat heel veel in dat verhaal terugkomt. Dus niet eens van die Bulger, maar ook van, hoe heet hij nou, Miles?
Ja.
Dus ook
een groot,
ja, inderdaad, die dus ook veel gestolen heeft. Maar ja, dat continu die kunst wordt gebruikt om strafvermindering te krijgen. Maar uiteindelijk voor deze schilderijen heeft nooit iemand een schilderij naar voren kunnen brengen. Dus dat geeft ook wel te denken.
Ja, Conor Miles is een interessant figuur, want hij is een beroemde kunstdief. Op een gegeven moment wist hij dat de politie hem zorgt voor iets. En toen heeft hij in de tussentijd maar een Rembrandt gestolen, zodat hij daar strafvermindering mee kon krijgen. Dat is volgens mij niet gelukt. Ja. Ik heb ook altijd wel gedacht, misschien is hij bij betrokken. Maar op een gegeven moment zag ik een foto ergens in een Amerikaanse krant dat Miles Conner was gearresteerd. Want die had op straat van een of andere oude vrouw een telefoontje proberen te stelen. Nou, toen wist ik wel van, die is aan zo'n lage wal geraakt. Als die ook maar iets wist, dan was die echt wel voor de beloning gegaan van 10 miljoen euro. Want nou ja, zoals jullie weten staat er een beloning op 10 miljoen euro.
Ja.
Dus toen, op dat moment, is Miles voor mij afgevallen. Dus ja, die valt dan ook al af van zo'n lijst. Van de usual suspects. Dus ja, dan is de vraag, wat is er dan gebeurd?
Dan stel ik de vraag, Arthur, wat is er dan gebeurd? Want welke lijn staat dan nog open? Is dat, wat is jouw theorie over wat hier gebeurd is?
Ja, je kunt dus met logisch nadenken, daar hoef je geen kunstdetector voor te zijn. Hebben jullie die twee vermoedelijke dieven ook behandeld. Rijsvelde en Dimuzio. Dat waren waarschijnlijk volgens de FBI de twee dieven die het werk gestolen hebben. Die zijn allebei eentjes vermoord in een kofferbak teruggevonden. De ander onder verdachte omstandigheden. Een overdosis.
Binnen een jaar volgens mij.
Binnen een jaar. Nou, het zou dus kunnen dat die twee mannen, als het inderdaad zijn geweest, wat de FBI vermoedt, de werken dus ergens verstopt hebben achter een muur. Ja, en als ze dan vrij snel dood zijn gegaan, dan is het natuurlijk de logische gevolgtrekking dat zij die werk ergens verstopt hebben, dood/vermoord zijn. Dan liggen die werken nog ergens achter een muur en onder een spouwmuur of zo. En ja, misschien dat er ooit iemand zijn huis gaat verbouwen en in één keer die werken tegenkomt. Dus dat is een theorie die vrij breed aangehangen wordt. Want dat is ook een hele logische verklaring natuurlijk.
Het zou kunnen, maar aan de andere kant had ik iets van, ja, hebben zij niet in opdracht gewerkt? Of zouden zij echt dit op eigen houtje gedaan hebben?
Ik denk het wel, maar dan nog, dan krijg je toch weer de maffia die verhaal komt halen. De maffia stuurt zijn mensen erop uit. Je weet hoe mensen praten, in de kroeg vertelt zo'n reisvelder dat er iemand, en uiteindelijk krijgt de maffiabasis te horen, Whitey Bulger, en dan wordt een verhaal gehaald. Het kan dus zijn dat ze vermoord zijn zonder het te hebben prijsgegeven. Lijkt me sterk. Dus de theorie dat zij de werk hebben gestolen en het niet meer kunnen navertellen, ergens verstopt, die is dus vrij plausibel. Een andere mogelijkheid is dat ze de werken wel hebben doorverkocht of hebben moeten inleveren. Dat natuurlijk ook nog. Ja, en dan kom je natuurlijk wel bij de wat grotere jongens uit. Dan kom je echt wel bij de maffia uit. Je hebt natuurlijk de Boston Maffia van Whitey Bulger.
Ja.
Maar je hebt er ook Italiaanse maffia. En het zou heel goed kunnen dat ze uiteindelijk die werken daaraan verkocht hebben. Dan is natuurlijk de vraag, ja, maar moet je eens luisteren, er staat 10 miljoen euro beloning op. Waarom heeft niemand ze ingeleverd? Wat weer een bewijs zou zijn dat die werken, wat we eerder zeiden, door Rijsvelde en Dimuzio ergens verstopt zijn geweest en niet meer zijn teruggevonden.
Ja.
Alleen daar is ook wel weer een logische verklaring voor, want ja, er wordt gezegd door de FBI, we gaan niemand vervolgen voor die roof. Let wel, hè, voor de roof. Maar stel dat die twee vermoord zijn en de FBI heeft er bewijzen voor. Dan kunnen ze wel, die gasten die werk komen inleveren, zeggen van, nou ja, we gaan jullie niet vervolgen voor de roof, maar we hebben toch hier met één of twee moorden te maken. Dus daar kunnen ze bang voor zijn. Een andere reden is dat ze kunnen denken van, ja, er staat weliswaar 10 miljoen dollar op, maar ja, er zit vaak wel een addertje onder het gas. Dan moeten die werken weer in goede staat zijn, allemaal bij elkaar. Dus het zou best kunnen dat ze wel bestaan, alleen dat niemand ze durft in te leveren voor die 10 miljoen euro, omdat ze het niet vertrouwen.
Ja.
Dus de twee theorieën zijn, Rijsvelder en Dimuzio, die het waarschijnlijk gedaan hebben, hebben het ergens verstopt en niemand heeft ze ooit teruggevonden. Of ze zijn inmiddels wel, of destijds wel doorverkocht aan welke maffia dan ook. De Italiaanse of de Ierse maffia, want de Boston maffia is de Ierse maffia.
Die sporen hebben wij een beetje uitgediept inderdaad, met name in de Italiaanse maffia. Dat dan eindigt bij Robert Gentile.
Ja.
Daar is huiszoeking gedaan. En ja, Rick en ik vonden wel dat het meest bijzondere eigenlijk, dat er in zijn huis niet schilderijen werden gevonden, maar wel het briefje waarin alle stukken, alle 13 meen ik, op een rijtje stonden met een bedrag erachter wat ze op de zwarte markt zouden opbrengen. Ja, dat lag dan in een krant opgevouwen van de beruchte roof zelf van maart 1990. Ja. Dus ja, dat is misschien wel het meest concrete bewijs wat zich heeft voorgedaan, wat de FBI gevonden heeft.
Ja, nou ja, dat klinkt heel logisch en dat is het natuurlijk ook. Het is ook wel degelijk bewijs. Alleen wat je vaak ziet als er een grote roof heeft plaatsgevonden, dat er een heleboel criminelen, destijds is er zelfs in Nederland een crimineel geweest, ik ga hem niet zijn naam noemen, maar die niet lang na de Kaltner-roof hier is rondgegaan in Nederland met foto's van schilderijen. Dat bleken later vervalsingen te zijn. Maar hij zei van, ik heb die werken van de Kaltner in mijn bezit. Wie wil er een mooi prijsje voor geven? Dus wat je vaak ziet is na zo'n roof is dat er allerlei criminelen vervalsingen laten maken. Foto's of wat dan ook. En daarmee de boer op gaan.
Ja.
En proberen die werken te verkopen. Dus hij zou ook dat spelletje hebben kunnen spelen. En wat daarvoor spreekt is het volgende. Gentile of Gentile, want hij heeft natuurlijk van Italiaanse afkomst. Ook een mafioos trouwens. Die was aan het eind van zijn leven ja, niet erg mobiel meer. Hij zat in een rolstoel, hij was erg oud, erg ziek. En ze hebben hem letterlijk gezegd, de FBI, ze bleven hem al lastigvallen. En ze hebben gezegd, moet je luisteren, we hebben je nu weer gearresteerd. We hebben je erin geluisterd met een of ander wapendeal. Als jij nu zegt waar die werken zich bevinden, dan word je er niet voor vervolgd. Dan krijg je $10 miljoen. Dus ja, dan zou je, en je wordt direct vrijgelaten. Dus dan zou je toch verwachten een oude man in de rolstoel van in de 80, die zijn kleinkinderen wil zien, $10 miljoen kan meekrijgen. Waarom zou die dat dan niet vertellen?
Ja, en dat, ik denk dat dat klopt hoor. Want dat hebben wij ook gelezen. Ik geloof niet dat wij het vermeld hebben zozeer. Maar je ziet niemand van die mafiosi eigenlijk naar voren komen. Ook als ze zwaar onder druk worden gezet door de FBI van je kunt hier mee wegkomen als je iets van de schilderijen weet. Niemand komt naar voren toe uiteindelijk. Niemand van heel die groep die voorbij gekomen is, en aardig wat, is eigenlijk ooit naar voren gekomen voor strafvermindering.
Ja, ja, ik heb het ook geprobeerd bij Gentile. Ik ken een man daar in die komt rijden, dat is de zoon van een mafioos. Fat Tony heet hij, ook is een fantastische naam natuurlijk. Ja. En die was ook weer bevriend. Zijn vader die was compagnon van Gentile. En met hem hebben we toen een plannetje opgezet om Gentile te benaderen. En gezegd van, nou, Gentile moet je eens luisteren. Als je nou de FBI niet vertrouwt, dan kunnen wij misschien regelen dat ze terugkomen. Misschien vertrouw je ons. Ja, die gesprekken waren gaande totdat hij overleed. Dus dat was wel jammer. We waren niet verder gekomen, maar hij liet ook niks los. Dus ja, ook daar denk ik weer van, daar hapte hij ook niet nou, tenminste, niet voor zijn dood natuurlijk. En ja, dan blijft toch de vraag, als ze daar dan ook niet zijn geweest, wie kan ze dan hebben? En dan kom je bij een andere theorie die ik nogal aanhang.
Ja.
De IRA, de Irish Republican Army, dat de jonge luisteraars weten misschien niet, maar dat was een bevrijdingsleger / terroristen. Het is maar net aan wiens kant je stond. Die Ierland onafhankelijk wilde maken van Engeland in de vorige eeuw. Veel bomaanslagen, et cetera. De IRA is ook wel eens betrokken geweest bij kunstroof. Dan stelden ze schilderijen als ruilmiddel. Bijvoorbeeld, dan wilden ze dat inzetten bij de overheid en zeggen, moet je eens luisteren. Onze leden, de IRA-leden, zitten vast, maar heel ver van hun familie. Meestal in Engeland, dus niet in Ierland. We willen graag dat ze overgeplaatst worden, zodat hun familie ze kan zoeken. Dat waren allemaal trucjes die de IRA heeft gedaan om met kunst stelen. En dan gaan we even terug naar Boston. Boston is een voornamelijk Ierse stad, bestaat uit Ierse immigranten. Ik ken verhalen van jongens die ik ken daar, dat zeker vroeger in de jaren 70 en 80 in vrijwel iedere pub daar, als je daar een biertje ging drinken, stond er op de bar een grote collectebus voor de strijd in Ierland. Whitey Bulger en anderen daar hebben ook wapens verscheept naar de IRA. Dus van, moet je voorstellen, van Boston naar Dublin. Dus er was een heel groot verkeer tussen Boston en Ierland. Die voormalige immigranten die steunden de strijd van hun oude landgenoten tegen Engeland. Dus er gingen wapens heen, geld heen, et cetera. Ja, en er zijn verhalen, hier en daar wordt dat wel gezegd, dat ook die schilderijen destijds naar Ierland zijn verscheept. Er is ook al veel onderzoek naar gedaan. De IRA-leden die ik heb gesproken, soms direct, soms indirect, de meeste ontkennen. Maar er is wel eens gezegd van, ook door IRA-leden tegen mij, van het zou ons niet verbazen als we ze wel hebben.
Nou, ik geloof zelfs dat je een keer een biertje met ze hebt gedronken. Want ik zag een stukje op YouTube voorbij komen waar je in een, ja, ik meen bij CBS, aangeeft dat ze inderdaad op dit spoor was een keer, een aantal jaren geleden.
Ja, ik heb wel eens die jongens ontmoet. Oh, dat moet ik er wel even bij zeggen, voordat de jonge luisteraars denken van jeetje. De IRA is in 1997 ontbonden. Toen is er een soort vredesakkoord gesloten tussen Ierland en Engeland en de IRA. Dus sindsdien is die officieel ontbonden. Dus de mensen die ontmoet zijn voormalige IRA-leden. Ja. Ze bestaan nog wel om, weet je, met fracties. Hier en daar wordt nog eens een bom gelegd. Maar ze hebben gratie gekregen, de meeste. En dat is dus voorbij. Ja, ik heb wel eens mensen uit de voormalige IRA ontmoet. En ja, ook wel indirect. Ik ken mensen die daar, ja, Ierland is natuurlijk, bestaat ook uit heel veel dorpjes en iedereen kent elkaar daar. En als jij er iemand kent, kun je altijd iemand ergens langs sturen. Dus er zijn wel behoorlijk wat contacten geweest in het verleden. En ja, wat ik al zei, er is meestal word je weggestuurd van, waar heb je het over? Maar er is ook wel eens gezegd, het zou ons niet verbazen als wij ze hebben, maar er is ook nog wel eens iets meer gezegd. Er is ook wel eens gezegd van, ja, daar praat ik niet over, want anders ga ik dood. Dat soort dingen.
En is dat niet, ja, ik heb daar nog wel iets over gezien. Ik weet dat Charlie Hill, dat is volgens mij een collega van jou, als ik dat zo mag zeggen. Klopt dat?
Ja.
Die heeft ook onderzoek. Die kwam met de naam daarvoor Martin de Viper Foley. Maar dat was volgens mij geen IRA, maar eerder een crimineel uit Dublin.
Ja, Charlie Hill is een oude Scotland Yard rechercheur met wie ik deze zaak een paar jaar heb gedraaid. Alleen Charlie heeft ook het tijdere voor het eeuwige verwisseld. Dus daar heb ik wel een paar keer mee aan tafel gezeten. Ja, en Charlie en ik hebben daarin ook samengewerkt. En Charlie heeft ook met behoorlijk wat IRA-leden gepraat. Ik zeg de hele tijd IRA en dan weer IRA, maar de luisteraar begrijpt het wel.
Ja, ja.
We hebben daarin samengewerkt. Alleen ja, Charlie is er helaas niet meer. En nu doe ik het zelf. En hij kwam inderdaad bij de Viper uit. Kijk, de IRA, nadat ze gestopt waren in 1997... zijn een heleboel van de jongens de criminaliteit in gegaan. Dus voormalig IRA-leden die
niet spelleuk vonden. Toenmalige
criminelen, dat die samen... Ja, daar zit niet zo heel veel licht tussen. Die hebben elkaar allemaal wel, die kennen elkaar allemaal. En Charlie is inderdaad dat spoor gaan volgen. Maar ja, Charlie was ook er heel erg van overtuigd dat de IRA ze had. En ja, en ik dus ook.
En als we dan terugkijken naar die twee man die zeg maar de overval gedaan hebben, de twee nepagenten, je noemde net hun namen. Is dat dan ook zeker dat zij dat waren? Of zouden het ook rechtstreeks Ieren geweest kunnen zijn die dit in opdracht gedaan hebben?
Ja, de FBI denkt dus dat deze mannen het zijn. Charlie denkt dat het twee anderen zijn geweest, waarvan ik de namen wel ken. Die zijn ook allebei trouwens overleden. Ik heb wel eentje ervan gesproken. Charlie en ik denken, of Charlie dacht dan en ik denk, dat ze bij de IRA zijn. Ja. En nog wel wat mensen hoor die dat denken.
Ja, mijn gevoel zegt, nadat we zeg maar heel die Italiaanse maffia zeg maar doorgeploegd hebben een beetje in deze podcast, vind ik wel bijzonder dat de overval op zich gepleegd werd tijdens St. Patrick's Day.
Ja. Ja, die link had ik eigenlijk nooit gelegd, maar ja, het is zo obvious natuurlijk dat het ook weer net op zo'n dag gebeurt. En ja, het is en blijft een IRA stronghold, dat Boston. Ja, dus de link is gauw gelegd. En ja. Dus ja, het blijft natuurlijk een beetje koffiedik kijken. Heeft de FBI nog gelijk of Charlie en ik? Op zich maakt het niet uit wie er gelijk heeft. Als die werken maar terugkomen. Maar Kobe en Hooiberg zoeken.
Als we het daar dan over hebben, over die speld. Hoe zouden we die speld kunnen vinden?
Ja, aan de bomen blijven schudden. Charlie heeft destijds... ik werkte destijds samen met Charlie. Charlie is al bij wat IRA-families geweest en heeft daar wel het een en ander gehoord. Dus ik ben wel iets verder dan ik hier kan vertellen. Er zijn wel dingen gezegd. Altijd zonder bewijs trouwens, hoor. Ik heb nooit foto's gezien van de werken. Maar op een gegeven moment werd Charlie gevraagd van... stel nou, meneer Charlie Hill, dat wij die werken wel hebben. Dan zouden wij om een tegengunst willen vragen. Nou, Charlie heeft dat aangehoord en die tegengunst die klonk redelijk oké. Okay. Er was niks wettelijks verkeerds aan. En die heeft Charlie doorgestort naar mij. En daar ben ik dus eigenlijk nu mee bezig.
En jij weet die tegengunst ook zelf?
Ja, ik weet die tegengunst ook zelf. Ze hebben gevraagd om iets uit het verleden, of dat nou eens een keer opgelost kon worden. Als dat opgelost zou worden, dan zouden ze misschien bereid zijn om te praten over de werken. Dus op dat punt zitten we een beetje.
Ik wil je heel graag bedanken voor je bijdrage. Ja, deze keer is een heel stuk wijzer geworden en kijken er naar uit om te zien of de schilderijen terugkomen.
Jullie zijn de eerste die ik bel.
Luister jij graag naar Kunstmaffia en wil je Rick en Robert ondersteunen? Ga dan, als je wat kan missen, naar fooiepot.com/kunstmaffia. En geef daar een digitale fooi. Dus fooiepot.com/kunstmaffia.